Alle soorten lichaamcellen zitten mitochondria in de energievoorziening van die lichaamcellen. Speelt glucose en eigenlijk vooral insuline speelt een hele grote rol. En als dat in de hersencellen niet goed gaat, dan komen er psychische klachten. Dus als je mitochondriën niet functioneren, dan kun je dat met een ketogeen dieet kun je dat corrigeren. Er zijn meer manieren om daar invloed op uit te oefenen. Maar ketogeen is het meest expliciete, directe manier om daar iets aan te doen.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Ik ben weer met Bram Bakker. We hebben eerder een podcast opgenomen over oud-zeer, psychische en psychische lichamelijke klachten. Al mag ik dat niet meer zeggen, het is gewoon één grote noemer, want het is uiteindelijk je lichaam. Deze aflevering wil ik verder gaan praten over psychische klachten en het ketogeen dieet. Nou, ik heb begrepen dat je zelf ook ketogeen bent gaan eten. Kun je ons een beetje meenemen in hoe jouw interesse daarvoor ontstaan is?
Ja. Ik ben een fanatieke duursporter al mijn hele leven. En dat maakt, dat is bijna onvermijdelijk, dat als je marathons loopt of alptochten op de fiets, dat je moet nadenken over eten. Ja. Ik heb hele triathlons gedaan. Dus, Ik ben, maar dat is ook gelijk weer interessant. Ik ben dus zeg maar privé best al lang geïnteresseerd in eten. Ik vind het eten heel erg lekker. Ik eet graag ook best wel veel, maar dat kan als je veel verbrandt. Dus eten speelt er privé wel een rol. En wat fascinerend is dat in de psychiatrie voeding, het is gewoon geen onderwerp. Dus om psychiater te worden moet je geneeskunde studeren. Daar leer je nog een paar dingen over voeding. En dan ben je in de psychiatrie beland en dan gaat het nooit meer over voeding.
Nee.
En dat is eigenlijk heel erg raar, omdat als jij in een dieseltje rijdt en je gooit superbenzine in de tank,
dan gaat
die vastlopen. Ja. En omgekeerd ook. Ja. En met je elektrische auto kom je niet ver als je er probeert benzine in te gooien. Dus we weten eigenlijk allemaal heel goed diep van binnen hoeveel brandstof ertoe doet. En vervolgens houden we daar in mijn vroegere vak houden we daar helemaal geen rekening mee. Nou, wat er toen gebeurde. Ik leerde Ineke Kootstra kennen, die ik ook in de podcast heb gehad. Die vanuit haar eigen geschiedenis ketogeen had. Dus ik ben een nieuwsgierig mens, dus ik was benieuwd.
Ja.
Nou, die vertelde over migraine als indicatie. Van jou weet ik dat het bij jou in die hoek ook betekenis heeft. En toen begon mijn nieuwsgierige hoofd te zeggen, maar hoe zit dat dan met kijk, die onderverdeling neurologisch, psychiatrisch, die heb ik nooit begrepen. Dus, als je zit te trillen, dan moet je naar de neuroloog. Maar mensen zitten te trillen, die hebben daar vaak ook emoties bij. Dus waarom niet naar de psychiater? En, epilepsie en migraine, wat dat zeg maar de bekendste indicaties zijn voor ketogeen eten. Die zijn niet zo heel veel anders als depressie en angst. Er zijn heel veel overeenkomsten. Dat wist ik al wel. Dat interesseerde me ook al wel.
Ja.
En toen kwam er een boek, wat precies op het goede moment kwam. Dus mijn interesse was gewekt. En toen kwam het boek Brain Energy van een Amerikaanse psychiater, Christopher Palmer.
Ja.
En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een boek las. En misschien waren ze er al, maar ik las voor het eerst in dat boek iets over de relatie tussen psychische klachten, mentale problemen en de energiehuishouding van het lichaam. En toen dacht ik, hey, wacht, een psychiater die heeft het over wat je zeg maar in je energiebalans kan doen, wat je psyche ten goede komt. Nou, dus ik ben heel enthousiast dat boek gaan lezen.
Ja.
En ik ben heel enthousiast over dat boek. Ik kan er ook wel kritische kanttekeningen bij plaatsen, maar volgens mij is het helemaal niet nodig, omdat hij ontsluit eigenlijk een wereld die in de reguliere psychiatrie nog helemaal dicht zit. Mm-hmm. Waarvan ik hoop en verwacht dat het in Amerika aan het veranderen is al. Want er komt nu van een andere psychiater, Georgia Eden, komt ook een boek in deze lijn. Over voeding en psychische aandoeningen. Dus in Amerika groeit het.
Ja.
Nou, Brain Energy inmiddels in het Nederlands vertaald. Ik hoop dat we in Nederland navolging gaan vinden. Nou, dan moeten er mensen opgeleid worden in het begeleiden van ketogeen dieet. En dat, daar hebben we psychologen en therapeuten en artsen nodig die zeggen, wow, dat vind ik interessant.
Ja.
Nou, Ineke helpt al allerlei dokters met leefstijlarts worden. En dit moet daarin mee. Mm-hmm. Dit is, voor mij is dit laaghangend fruit.
Ja.
Nou, aan het eind van de rit, vind ik, kan je natuurlijk alleen maar gaan staan voor dat het gedachtegoed interessant is door het ook zelf te ondergaan.
Ja.
En Prozac slikken voordat je het voorschrijft, dat hoeft in de psychiatrie niet. Maar ik ben eigenlijk steeds meer dat ik denk, alles wat je mensen aanbeveelt moet je toch uit eigen ervaring kennen. Mm-hmm. En als jij dat te eng vindt of je bent bang voor de bijwerking van de pillen, waarom gun je dat dan wel aan je patiënt terwijl je het zelf niet doet?
Ja.
Nou, dus dan moest Bram, voordat hij ketogeen dieet mocht promoten, eerst zelf maar eens ketogeen gaan eten.
Ja, hoe lang ben je nu bezig?
Dag 18, 2,5 week. Ja.
Oké, hoe vind je het?
Het doet me heel erg denken aan wat ik altijd moest uitleggen aan mensen die een antidepressivum gingen gebruiken. Ja. Je moet echt een paar weken door iets heen. En ik vond die eerste weken geen redje.
Was je koolhydraatinname hoog toen je startte? Voordat je
startte? Ik denk het wel. Ja, okay. Ja, ik denk het
zeker
wel.
Als je dus ook veel duursport hebt gedaan. Ja. Daar kan natuurlijk wel een wat langere overgangsfase in zitten.
Nou ja, ik was dus al gewaarschuwd door vriendin Ineke die daar echt het een en ander van weet. En die zei, bij fanatieke sporters kan het wel 3 tot 5 weken duren voor je die switch maakt.
Ja.
Ik had al wel, ook uit interesse, dingen als sportvasten geprobeerd. Mm. En ik wist wel van mezelf dat ik heel goed even een paar dagen zonder eten kan.
Ja.
Want bij sportvasten moet je dat afbouwen. En dan doe je 4 dagen niet of nauwelijks iets en dan doe je weer opbouwen. Dan is het 10 dagen. Maar ik doe voor mezelf al jaren dat ik af en toe even 3 dagen alleen maar koffie, thee, water. En daar fris ik lekker van op.
Ja.
Ik was eigenlijk per ongeluk ook al intermittent fasting aan het doen, want ik ontbijt bijna nooit. Maar dat leverde me eigenlijk ook iets op. Maar nu, het voelt eigenlijk als die 3 dagen vasten die ik vrij makkelijk met een beetje de kiezen op elkaar door kon.
Ja.
Naar echt 2,5 week. Want ik ben nu net er doorheen. Dat is ook interessant. Het lijkt gewoon op wat er gebeurt als je een antidepressivum geeft aan iemand. Dan ineens op een dag, dan valt het muntje. Mm. Eergisteren was het, toen viel het muntje.
Oké, hoe voelde dat dan?
Ja, het leek net alsof ik zeg maar nog een dag had waarin ik de koolhydraten heel erg miste. Mm. Dus ik was er een beetje gaperig en slaperig over de dag. Wat altijd snel weg is als je met koolhydraten stopt. Wat ik er ook heel fijn aan vind. Dus ik was, ik was de weken daarvoor wel wakker. Scherp, maar ook een beetje geprikkeld. Ik voelde me ook niet helemaal relaxed of zo.
Ja.
En die dag, dat was echt zo'n rommeldagje.
Ja.
En ik kom aan het eind van de middag thuis en ik ging even, want ik moet 3 keer in de week hardlopen, dat wil ik graag. En ik was al 2,5 week wel aan het hardlopen, maar ik had echt pap in mijn benen. Als ik de trap opliep, voelde ik dat ik geen energie had.
Ja.
En ik loop de voordeur uit en ik zet een drafje in en ik voelde dat het er weer was, het vermogen.
Wat goed.
En ik zag het ook op mijn hardloop-app.
Ja.
Mijn tijden waren in 1 keer weer 1/2 minuut per kilometer sneller. Terwijl het als dezelfde inspanning voelde.
Ja, dus het heeft ongeveer 2,5 weken geduurd. Ja,
en,
ik,
dat is ook wel leuk. Ik heb keurig over die stripjes geplast.
Ah, ja.
Wat ik waarnam in mezelf en bij mezelf, dat klopte. Want ik was gewoon, zondagavond had ik het nog getest. En ik was niet in ketose. En ik kwam terug van het hardlopen. Ik denk, nu ben ik in ketose. Ja. En ik pas over, en zat ik er middenin.
Ja, ja. Ik vind dat altijd wel een interessante. Want mensen vragen dan ook van, ja, moet ik dat meten? Is dat nodig? Ja, je voelt het eigenlijk wel. Zeker zo in die beginfase.
Ja, maar het is wel fijn om het zeker te weten. Ja. Want ik dacht natuurlijk, na een week ben ik nu nog niet in ketose. Ja. Nee.
En als het en langer duurt, dan is het fijn.
Ja.
Nee, eens. Ja. Ja, dus nu heb je het zelf gedaan, omdat je dus ook vindt van ja, voordat je iets gaat voorschrijven of adviseren, moet je dat zelf gaan doen. Waarom is het logisch dat ketogene therapie of ketogeen dieet, voedingspatroon, ingezet kan worden bij mentale klachten?
Nou ja, kijk, ik vind eigenlijk, mensen zouden toch gewoon dat boek maar moeten lezen. Mm. Zeker professionals. Het gaat over mitochondriën, het gaat over de accu'tjes in de lichaamscel en voldoende energie hebben. En nou ja, daar komen we weer bij mijn grote irritatie, het onderscheid tussen psychische en lichamelijke hersencellen en levercellen. Die zijn niet principieel anders. En in alle soorten lichaamscellen zitten mitochondriën en in de energievoorziening van die lichaamscellen speelt glucose en eigenlijk vooral insuline speelt een hele grote rol. En als dat in de hersencellen niet goed gaat, dan komen er psychische klachten. Dus als je mitochondriën niet functioneren, dan kun je dat met een ketogeen dieet, kun je dat corrigeren. En er zijn meer manieren om daar invloed op uit te oefenen. Maar ketogeen is het meest expliciete, directe manier om daar iets aan te doen.
Ja.
Het is eigenlijk een toevalsbevinding geweest, hè? Dat is wel mooi om te vertellen. Dus die Chris Palmer, die begeleidde een patiënt met psychoses die door alle medicatie enorm veel overgewicht had. En die wilde afvallen. Dus toen werd het ketogeen dieet ingezet als een manier om af te vallen. En toen, en niet alleen hij, maar er zijn andere voorbeelden van ook. Toen zag je het psychiatrisch toestandsbeeld, zoals dat dan met een lelijk woord heet. Dat zag hij verbleken. Dus de psychose van die man en de stemmingsdingen. Mm-hmm. Die losten gewoon op door alleen maar anders te gaan eten.
Ja. Ja, het is, ik vind het altijd wonderlijk hoe groot het effect van voeding is. Maar het is ook zo logisch. Want wat je zegt, weet je, als jij in je auto de verkeerde benzine of de, nou ja, iets verkeerd stopt, dan ga je niet lekker lopen. En als dat gewoon keer op keer gebeurt, dan ga je daar natuurlijk klachten van ondervinden. Dus het is super logisch dat wanneer jij wel de goede brandstof gaat krijgen, dat dingen ook gaan oplossen of gaan verbeteren.
Ja, en het is natuurlijk ook treurig, want mijn vroegere vak is eigenlijk gegijzeld door de farmaceutische industrie. Die hebben gezegd, ja, het zijn hersenziekten, alsof het zich alleen maar in het brein afspeelt. Ik bedoel, iedere ziekte heeft ook effect op het brein, maar of het daar begint of eindigt, dat weet niemand. En dan gaan we zeggen, ja, depressie is een hersenziekte, terwijl het ook een gevoelsstoornis is. Dus als je depressief bent, heb je hier geen contact mee. Mm. En dan gaan we doen alsof het specifiek in de hersenen zit. Terwijl een energieprobleem, dat zit overal. En wat je ook ziet, en er komt nu ook gelukkig snel meer onderzoek. Long-covid heeft ook iets met mitochondriën van doen. En ik zit te popelen om te horen wat ketogeen dieet kan brengen aan mensen met long-covid. Mm-hmm. Want ik weet zeker, ik snap de theorie inmiddels na dat boek gelezen te hebben. Ik weet zeker dat ketogeen eten voor mensen met vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld laaghangend fruit is.
Ja, absoluut. Ja.
En om eens helemaal iets geks te zeggen, dat zijn serieuze aanwijzingen dat mensen die proberen te stoppen met drank en drugs baat kunnen hebben bij een ketogeen dieet. Mm-hmm. En dat zelfs meisjes met anorexia van ketogeen dieet kunnen opknappen. En dat is fascinerend, omdat ik weet eigenlijk hoe giftig de nutridrinkjes ook zijn. Want je krijgt enorme schommelingen in het bloedsuiker.
Ja.
Met bijbehorende emotionele bijeffecten. Dus ja, hoe word je emotioneel stabiel als anorexia, mm-hmm, meisje of jongen, als je bloedsuiker zo alle kanten uitschiet?
Ja. Ja, en dat geldt natuurlijk voor heel veel, weet je. Dus dat is ook wat ik zie, weet je. Keto wordt dan nu specifiek in verband gebracht met psychische aandoeningen. Maar als je eigenlijk kijkt, het goed voeden van je lichaam, dat heeft natuurlijk op tal van lichaamsfuncties effect.
Nou, eigenlijk wat een beetje treurig is dat iedereen weet ondertussen dat leefwijze 80% van alle zorgconsumptie verklaart. Dus als we gezond zouden leven, dan hebben we 80% van de zorg die we nu dag in dag uit leveren, mm-hmm, hebben we niet meer nodig. Want we bestrijden eigenlijk de uitwassen van een ongezonde leefstijl. dat is al best treurig. Maar als eigenlijk de foute leefstijl voor een heel groot deel synoniem is met niet goed te eten. Ja, waar is dan de aandacht voor voeding bij de dokters? Ja. Het gaat niet over psychiaters, het gaat ook over neurologen. Maar het gaat ook over chirurgen, gaat ook over oncologen, gaat over internisten. Gaat al over kinderartsen.
Ja.
Bedrijfsartsen die verzuim moeten begeleiden, die weten helemaal niks van voeding.
Nee.
Die stellen daar ook geen vragen over. Maar ja, als jij heel ongezond eet, hoe moet je dan herstellen?
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, want dan blijft het eigenlijk meer symptoombestrijding dan dat je daadwerkelijk naar de kern van het probleem gaat.
Je hoort, ik vind het best wel shocking, je hoort gewoon al zo vaak dat als mensen door omstandigheden dan toch eens een keer anders gaan eten, dat ze zich ineens bewust worden hoeveel dat uitmaakt. Ja. Er zijn echt al hele oude studies gedaan naar probleemgedrag in gevangenissen. Mm-hmm. En dan bleek dat als je die mensen fatsoenlijk te eten geeft, dan worden ze veel minder lastig.
Ja.
Dus gedoe in de gevangenis kan je gewoon met het dieet al voor een heel groot deel wegwerken.
Mm-hmm.
En wat krijg je op dat soort plekken? Ik ken ook bijvoorbeeld uit de GGZ, gesloten afdeling. Daar is het eten zo slecht, zo ongezond. Daar is diepvriespizza de norm.
Mm.
Maar als je heel erg in de war bent, ja, op een gegeven moment kan je toch niet meer verbaasd zijn dat je met dat voedingspatroon er niet gaat komen.
Nee, en dat het van kwaad tot erger wordt.
Ja, dat denk ik ook. Maar kijk, we onderzoeken al niet hoe slecht eten resulteert in allerlei lichamelijke en mentale problemen. Mm-hmm. De lichamelijke en mentale problemen analyseren door naar de voeding in mee te nemen, dat is het eerste wat ons nu te doen staat. Ja. Daar zouden we moeten beginnen.
Ja, eens. Hoe zie jij het? Want ik krijg ook wel eens te horen van, ja, weet je, als iemand serieuze mentale klachten heeft, in hoeverre is er dan ruimte om iets met voeding te doen? Hoe zie jij dat?
Nou, dat kan altijd. Ik ben al 20 jaar betrokken in een opleiding voor runningtherapie. Dat is ook zo'n dingetje waarvan mensen zeggen, doe dat maar als je beter bent. Nee, ik ging in mijn tijd als psychiater ook met mensen van de gesloten opnameafdeling hardlopen. En ook die mensen knapten ervan op.
Mm-hmm.
Waarom? Ja, bewegen is goed voor ons. Bewegen hoort tot onze basisbehoeften.
Ja.
Als je vroeger niet bewoog had, had je niks te eten. Maar van bewegen knap je op. Dus laten we gewoon, hoe slecht iemand er ook bij zit, aandacht hebben voor bewegen. Nou, en voeding is niet anders. Weet je, dat zijn een beetje de hoofdpijlers onder wie we zijn. We waren vroeger alleen maar op jacht naar eten. We renden achter andere beesten aan, omdat we dan wat te eten hadden. Dus bewegen en goed eten, dat is wie we zijn. Ten diepste.
Mm-hmm.
We zijn niet de bediener van een iPhone.
Nee, zo is het niet bedoeld.
Nee.
Nee. Waar zie jij de uitdaging, of hoe kunnen we ketogene therapie gaan inzetten door bijvoorbeeld psychiaters of psychologen? Hoe denk je dat, hoe kunnen we die vertaalslag gaan maken?
Nou ja, ik zie het wel voor me, maar onmiddellijk duikt natuurlijk de vraag op wie gaat het betalen. Maar ik denk dat iedere GGZ-instelling mensen kan gebruiken die ketogeen dieet kunnen begeleiden. Nou, een diëtiste gaat de zorgverzekeraar niet vergoeden bij de GGZ.
Nee.
Dus misschien moeten we psychologen gaan leren dit ook te doen. Wij hebben op vroege werkplekken van mij wel psychologen die dat zelf ook leuk vonden. Groepen mensen laten bewegen. Dus runningtherapie door de psycholoog. Daar is eigenlijk niet zoveel mis mee. Maar er zullen disciplines moeten komen die de optie ketogeen meenemen. En ja, mijn droom zou zijn dat we eens wat onderzoekjes gaan doen naar de extra toegevoegde waarde van als je ergens bent opgenomen, whatever de indicatie, dat daar heel goed wordt nagedacht over het eten.
Ja.
Omdat uiteindelijk goed eten ook betekent dat je tot rust komt. En de meeste mensen zitten op een opname om tot rust te komen. En tot rust komen gaat makkelijker als je heel goed, zorgvuldig gekozen eten kiest.
Ja, in plaats van die diepvriespizza die je bloedsuiker alle kanten op laat.
Nee, die geven je lichaam geen rust. Hè? Nee. Dus dat is het. Dus al die voeding die die bloedsuikerspiegel maar op en neer laat stuiteren, betekent voor het lichaam geen rust.
Mm-hmm. Ja. Ja, en juist als er dus wel een opname is, dan wordt de voeding ook georganiseerd. Dus zou je juist denken van, oké, dan hoeft ook iemand niet thuis zich te gaan verdiepen in ketogenen. Hoe ga ik dat doen? Dat wordt eigenlijk als het ware uit handen genomen.
Ja,
dus
hoe mooi het mooiste is ook om het daar te leren. En ik zie ook wel voor me dat we iets gaan doen met retraite-achtige toestanden. Mm. Waarbij je dan echt even 2-3 weken... Want een weekje is dan denk ik te kort. Ja. 2-3 weken ergens gaat zitten en een mooi programma maakt. Waarbij je en het eten omzet en iets met beweging doet. En misschien is een goed gesprek over waar je bent in het leven. En misschien is even een beetje iets creatiefs doen. Dus een gedicht schrijven of een tekening maken.
Nou, ja.
Dat pakket, daar zie ik wel een toekomst voor. Omdat dat dan ook betekent dat mensen even teruggaan naar, hey, wacht even, wat zijn mijn basisbehoeften? Mm.
Ja.
In je telefoon is geen basisbehoefte, ook al maken we onszelf dat wijs.
Ja. Hoe denk je dat? Want als je dat dus inderdaad 2 of 3 weken zou doen, nou, je zegt al, een week is gewoon echt wel te kort. Hoe gaat de vertaalslag dan naar huis, denk je? Want daar zit denk ik ook wel een uitdaging van. Hoe zorg je ervoor dat, of dus bijvoorbeeld na een opname, dat iemand zo blijft eten?
Nou ja, kijk, heel veel... goed bedoelde adviezen om gedrag te veranderen zijn gedoemd te mislukken. Omdat mensen worden aangespoord om dat op wilskracht te doen. Mm. Maar we benutten iedere dag allemaal het maximum aan wilskracht wat we hebben. En dat betekent dat wat ons niet lukt, dat is te veel gevraagd. Een veel slimmere manier om gedrag te veranderen is mensen eerst de ervaring bezorgen. Want op het moment dat ze het ervaren, dan ontstaat er ook verlangen. En dan willen ze er wel mee door.
Ja.
He, als jij echt 3 weken echt hebt gevoeld hoe het ook kan, dan ga je niet naar huis met, goed, ik ben blij dat ik weer in de Red Race mee mag. Dan ga je naar huis met een aantal dingen die ik hier heb ervaren en die ik heb geleerd, die ga ik wel echt bewaken.
Ja, dat vind ik dan nog wel interessant, want ik laat het altijd een beetje van de persoon afhangen als er een cliënt tegenover me zit. Van, ga je nou stapje voor stapje of ga je in één keer zoals voor cold turkey over op ketogeen of koolhydraatarm? Ja. Ja. Wat zou jij dan zeggen in dat geval?
De klant bepaalt, omdat uiteindelijk de slagingskans aan de voorkant vooral afhangt van wat het beste bij iemand past. Mm. En dan is voor mij de bepalende vraag, wat zegt jouw gevoel?
Ja.
Ik ben een cold turkey type, dus ik heb in november besloten dat ik, wat was het, 8 januari ging ik beginnen, punt. En dan ga ik ook 8 januari beginnen.
Ja.
Dat is mijn stijl.
Ja.
En Ineke vroeg nog van, heb je een beetje ingelezen? Nou, nee natuurlijk.
Nee, oké.
En ja, andere mensen die moeten dat echt gefaseerd doen. Hmm.
Wat is je plan verder? Want hoe lang heb je bedacht dit te gaan doen? Je zit nu op 2,5 week?
Ik ga door tot... Ik ga nu nog ruim 2 weken door. Ik zit er nu goed in. Ik ga nu even de komende 2 weken meenemen. En dan ga ik 2 weken op vakantie naar het Mieterse Bali.
Ja.
Ik heb tegen mezelf gezegd, daar hoeft het niet. Want ik wil dan even niet te veel nadenken. Ja, ik denk wel na bij wat ik bestel. Maar ik ga dan niet alleen maar proberen daar ketogeen te eten. Mm. En dan wil ik die 2 weken sowieso gebruiken om even weer bij mezelf te komen. Dus mijn telefoon niet gebruiken en mijn hoofd leegmaken en yogalesjes doen en massages nemen. Mm-hmm. En is de evaluatie dan positief, dan pak ik het weer op. 2 weken later als ik terugkom. En dan heb ik een heel wild plan.
Ja.
Namelijk een ultramarathon in Zuid-Afrika gaan lopen. Dat is een hele beroemde ultramarathon in Zuid-Afrika. De Comrades Marathon is 2 marathons.
Ja.
En dan wil ik gaan kijken of je dat op een ketogeen dieet kan.
Oh, wauw. Wat cool.
Ja, okay. Ik hou van uitdagingen. Ja. En ik denk als het theoretisch klopt, dan kan dat. Er zijn ook wel anekdotes over top-triatleten.
Zeker.
30, 40 jaar geleden, die al heel koolhydraatbeperkt sporten.
Ja.
Dus ik wil dan die verkenning doen. Want ik heb die wedstrijd al 2 keer gelopen. Dus ik weet dat ik dat kan. En dan wil ik eens kijken of ik het op deze manier ook kan.
Ja. Is dan je plan om echt ook tijdens die marathon helemaal koolhydraatarm te blijven? Of dan wel iets van koolhydraat op dat moment te eten? Zodat je beide kan benutten als het ware?
Ja, dat weet ik nog niet. Okay. Dat weet ik nog niet. Maar dat ga ik dan mijn vriendin Ineke vragen om dat te begeleiden. Want die heeft veel topsporters begeleid qua voeding.
Mm-hmm.
Maar in de aanloop denk ik dat het er wel op neer zou komen, zoveel mogelijk tijd toch geen blijven trainen.
Ja, op die vetverbranding. Ja. Boeiend, wil je daarover vertellen als je het hebt gedaan?
Als het me lukt, dan kom ik dat doen.
Oké, nou, als het niet lukt, mag het ook.
Ja, maar... dat begrijp ik. Ja, ik kan me alleen niet voorstellen dat het op ketogeen... Dus je hebt ook nog blessures en agenda's.
Aan de andere kant, ketogeen zorgt wel voor minder blessures. Ga je vanuit ontstekingsremmen. Ja. Dus je verwacht dat je daar een stuk beter doorheen komt.
Ja, ik moet dat onmiddellijk afkloppen. Maar ik ben blessure technisch ben ik al jaren best goed. Dus... ik hoop dat dat blijft.
Ja, wanneer is hij, de ultramarathon?
Het is 9 juni of zo. Echt voor in juni.
Oké, goed. Nou, komen we daarna weer samen, gaan we het erover hebben.
Ja, leuk.
Ben je klaar om in actie te komen? Top. Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.